We gaan vanmorgen weer terug naar 1 Koningen 17. En ik lees die paar versen nog maar weer eens een keer. 1 Koningen 17 vanaf vers 1. En Elia, de Tisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heere tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die vooraan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden dat ze u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die vooraan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. Tot zover. Elia dus, de Tisbiet. We hebben inmiddels gezien dat de namen van Elia en Elisa in feite met elkaar verbonden worden. Niet alleen klinken ze in het Nederlands bijna hetzelfde, maar ook hebben we gezien dat de uitgangen van deze namen samen de naam van Jehoshua vormen. En zoals gezegd, Jehoshua is gewoon Jozua, of in het Grieks Jezus. En dat is te meer opvallend, daar de naam van Jozua inderdaad genoemd werd in het voorgaande vers. Ik heb al eerder gezegd, die geschiedenis van Jericho en dus ook de naam van Jozua, de zoon van Nun, die wordt er als het ware met de haren bij gesleept, opdat wij de moeite zouden nemen om die geschiedenis van Jericho en Jozua in onze gedachten te betrekken. Dat wil zeggen dat voordat we met Elia en Elisa bezig zijn, wij inderdaad bepaald worden bij die hele kwestie van Jericho, dat veroverd werd en verwoest werd onder leiding van Jozua. En nu dan Elia en Elisa hier op de proppen komen, is het zo dat we de naam van Jozua gestempeld vinden, als het ware, over deze beide namen van Elia en Elisa heen. Want Jozua is natuurlijk een type van de Heer Jezus zelf, die uiteindelijk de verlossing tot stand brengt, die zijn volk, kan me niet schelen welke u in gedachten hebt, die zijn volk zal leiden naar het hen beloofde land. En Elia en Elisa geven daar samen een uitbeelding van. Elia dus, de Tisbiet van de inwoneren van Gilead, staat hier in 17 vers 1. Over Elia, de naam Elia hebben we dus al gehad. De naam Tisbiet, daar heb ik iets van gezegd. Ik heb alleen gezegd dat het als adreskundige aanduiding helemaal niet is terug te vinden. Tenminste, niet in de goede naslagwerken, in de slechte uiteraard wel. Want die vullen gewoon op een kaart ergens een plaatsje in Tisbe, en anderen noemen het Tisbet. Want het moet ergens in Gilead gelegen hebben, en dus is het misschien die ruïne wel. Ze hebben hier en daar een steen gevonden in de grond of zo, en daar zal dus wel een nederzetting geweest zijn. En we zoeken er nog één, dus zal dit het wel geweest zijn. Zoiets werkt dat, hè? Dus je moet niet altijd afgaan op de naslagwerken, die zijn lang niet altijd even betrouwbaar. Maar hoe dan ook, Tisbiet wil gewoon zeggen wat Elia feitelijk is. Ik geloof dus ook dat het zijn bijnaam is en dat het een beschrijving geeft van wie hij was. Ook als het een adreskundige aanduiding is, dan nog geeft het een beschrijving van wie hij was. Dat heb ik gisteren ook al zo gezegd. En wel dat Tisbiet, dat is afgeleid, voor zover ik heb kunnen nagaan, van een Hebreeuws woord tshuva. Dezelfde letters zitten daarin. En dat betekent wederkomst. Of, want daar wordt het ook mee vertaald, antwoord. Het gaat om iets dat terugkeert. Een antwoord is namelijk ook een reactie. Iets wat terugkeert. Hè? Vandaar dat het met antwoord vertaald wordt soms. Maar in het algemeen betekent het wederkomst. En dus zou je kunnen zeggen dat Elia heet Elia de terugkerende. Of Elia de antwoordende. Of, iets vrijer, Elia, degene die bekeert. Of die zich bekeert, of die anderen bekeert. Want bekeren, dat is inderdaad omkeren of terugkeren. En zelfs is dat gewoon antwoorden. Iemand die antwoordt, die God antwoordt op het woord wat God gesproken heeft, bekeert zich daardoor. Hij reageert op dat woord. En als hij op de positieve wijze reageert, op de juiste wijze ook reageert, dan is dat bekering. En daarom, Elia de Tisbiet hoeft niet te betekenen dat hij uit een plaatsje Tisbe of Tisbet komt. Maar het kan net zo goed de beschrijving zijn van wie hij feitelijk is. Elia de Tisbiet, Elia, de man die altijd terugkeert. Dat doet hij ook steeds, maar we zullen dat zien in het verhaal. Hij keert namelijk steeds terug. Nou, tot de heren of tot andere dingen. Maar elke keer is hij daar weer. Hij verdwijnt weliswaar ook af en toe, maar hij komt ook steeds weer terug. En vandaar deze bijnaam die hij kennelijk met zich meedraagt. Hetzelfde verhaal kun je vertellen over Jozua, die steeds genoemd wordt Jozua de zoon van Nun. Van Nun, het is maar hoe Hebreeuws we georiënteerd zijn. Maar Jozua wordt bijna constant genoemd Jozua de zoon van Nun. Waarom? Wel, wij kennen helemaal niet iemand die Nun heeft, die Nun heet. Toch wordt hij altijd zo genoemd, niet omdat we dan geacht worden zijn vader te kennen, maar omdat we geacht worden te weten wie Jozua eigenlijk is. Want Nun wordt op verschillende wijzen vertaald. In de eerste plaats is Nun het, nou één, ik moet anders zeggen, één van de Hebreeuwse woorden voor vis. Niet het normale woord overigens, want dat is het Hebreeuwse dag, ons woord dag. Dat betekent in het Hebreeuws vis. Maar goed, Nun is een van de Hebreeuwse woorden voor vis. Maar Nun heeft de betekenis in zich van de eeuwige, dat wat altijd blijft. En Jozua is daarom de zoon van dat wat blijft, de zoon van de eeuwige. Die Nun, die in de zin van die vis, is ook eigenlijk niet een echte vis. Maar goed, ik zal er maar niet verder over praten. Hè. Het is meer een dolfijn eigenlijk. Als het er al helemaal over gaat, zitten we meer in de buurt van de walvissen. Dat zijn die beesten die wel vissen zijn, maar die altijd terugkeren. Hoe vinden die? Die komen altijd terug naar boven water. Ze moeten ademhalen namelijk. Ze hebben longen, net als u en ik. Nou, iets anders denk ik, maar ze hebben in ieder geval longen. Ze blijven er wat langer mee onder water dan wij, gewoonlijk. Maar niettemin, wij noemen ze vissen, maar ze zijn het eigenlijk niet. En vandaar dat het de uitdrukking is van de eeuwige, die altijd blijft en die altijd terugkeert. En Jozua wordt dan ook genoemd Jozua, de zoon van de eeuwige. Jozua, de zoon van de vis, zo je wilt, van de dolfijn. Er is een heel verhaal vast aan die dolfijn, want de dolfijn zelf of een walvis, want in die categorie hoort dat thuis. Zo'n grote vis is feitelijk zelf al een beeld van dood en opstanding. Het is die vis die uit het water gehaald wordt en dan toch blijft leven. Op een merkwaardige manier natuurlijk, maar het gebeurt. Wij denken dat het de vis is, dat hij onder water thuis hoort. Maar als hij onder water blijft, verdrinkt hij. Hij hoort daar niet thuis. Hij moet eruit gehaald worden, vissen moeten gevangen worden. Dat verhaal is dat. Komt het in de Bijbel vaak genoeg tegen. Maar zo'n beest is dan eigenlijk een beeld van een gelovige die wel in deze wereld is, maar dan niet thuis hoort en ook regelmatig naar boven gaat om lucht te halen. Geest dus, hè? Want die geest is boven, dat is een heel ander element. Hè? Gaat die geest halen en bovendien blijkt dat fonteinen van water opspringen uit zijn binnenste tot in het eeuwige leven. Hè? Goed, dan hebben we dat tot zover dan weer de natuurkundeles. Dan hebben we nog de wiskundeles nu. Want Jozua de zoon van Nun is daarmee ook Jozua de zoon van de 50. Want de Nun is de letter N. Die heet zo in het Hebreeuws een Nun. En ze heeft een getalswaarde van 50. Maar 50, dat is dat getal wat ook te maken heeft met een nieuwe wereld. Met eeuwigheid. In ieder geval met geestelijke en daarmee onvergankelijke dingen. Dat geldt voor de 5, voor de 50. En ook voor de 500. 50 is immers dat jaar, als je het op een jaar van toepassing brengt, is het jaar waarop alle slaven vrijheid ontvangen. Sowieso, verplicht. Hè? Het 50ste jaar is het jubeljaar. En het jubeljaar is een type eigenlijk van het koninkrijk van Christus. Of beter nog, eigenlijk van een nieuwe schepping. Het eeuwige en onvergankelijke koninkrijk waarin geen slavernij meer is. Maar alles vrij is, waar alles verlost is. Waar alles teruggebracht is tot de oorspronkelijke eigenaar. Dat gebeurt in de 50. En de 50, dat ligt net voorbij de 7 kwadraat. Als de 7, de wereld van de 7 waarin wij leven vervuld is. En dus wordt het 7 kwadraat, wordt het 7 maal 7. Wel, als dat gebeurt is, volgt daarna de 5. En nou, toch bezig ben, ga ik maar even door, dan kan ik er straks op terugkomen. Als de 7 zich vervult, wordt het 7 kwadraat, dat is 49, en daarna komt dan de 50. En als de 7 zelf voorbij is, dan komt daarna de 8. En de consequentie daarvan is dat de 8 en de 50 een gelijksoortige betekenis hebben, omdat ze allebei liggen voorbij de 7. Net als de 7 voltooid is, dan komt er de 8 of de 50. En daarom heeft de 50 dezelfde betekenis als de 8. Het staat namelijk voor een nieuwe schepping. Of in het algemeen geestelijke dingen, of het leven van een nieuwe schepping. En Jozua, de zoon van Nun, is Jozua, de zoon van de 50, Jozua, de zoon van de vis, kortom, Jozua, de zoon van de eeuwige. En u ziet dat je langs 3 verschillende wegen in feite tot dezelfde betekenis komt. Jozua, de zoon van de eeuwige. Maar Jozua, wel, is een type van Jezus, Jehoshua, Yeshua, zegt men tegenwoordig in het Hebreeuws, ten onrechte eigenlijk, maar goed. En die is de zoon van de eeuwige. Die is de zoon van de eeuwige God. En daarom is hij zelf eeuwig. En vandaar dat Jozua constant genoemd wordt Jozua, de zoon van Nun. En Elia wordt genoemd Elia, de Tisbiet. Die aanduiding Tisbiet komt alleen voor in verband met Elia. Een keer of 7, 8 geloof ik. Ik heb het niet precies geteld. Maar alleen maar in verband met Elia komt het voor. Elia is die man die altijd weer terugkeert. Dat blijkt ook uit het verhaal hier, maar daar kom ik straks nog wel even op terug. En ik ga dus eerst maar even verder. Dan staat er dat hij was van de inwoneren van Gilead. En om dan met de aardrijkskundige aanduiding te beginnen. Gilead ligt aan de, ja, dat is moeilijk, de linkerzijde van de Jordaan. En dat is dus voor u rechts. Als u een kaart voor u zou hebben namelijk. Heb u dat? Kunt u dat nog volgen? Afgelopen conferentie in Duitsland hebben we met elkaar een Rijnreisje gemaakt. Weet je wel, ja, zo'n reisje langs de Rijn. Rijn natuurlijk, want hij was tamelijk lang. Hè? En dat is een oud taalkundig beginsel. Dat als iets erg groot is, dan herhaal je het woord nog een keer. Hè? Dat doen ze in het Maleis ook. Hè? Dus Rijn, dat is gewoon een heel erg lange Rijn. Nou, daar hadden we een reisje langs. En dat was ook inderdaad een lange reis. Ik zeg altijd, als je het één keer gedaan hebt, doe je dat nooit weer. He? En wij deden dat nu voor de derde keer of zo. De tweede, oh. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar dan wordt er steeds omgeroepen dat hij aan de linkeroever van de Rijn en aan de rechteroever van de Rijn zit u zus en zit u zo. Enzovoorts. En in de praktijk zie je mensen alle kanten opkijken, want die kunnen dat niet bijhouden. Want als je stroomafwaarts vaart met je gezicht naar voren, dan is de linkerkant inderdaad links. Hè? En als je stroomopwaarts vaart met je gezicht naar voren, is de linkerkant rechts. En dat is ongetwijfeld uitgevonden door Diepenhorst. Maar dat is wat langer geleden, denk ik. Hè? Goed. Dan weet ik de gemiddelde leeftijd weer een beetje hier, zie. Nou goed, maar de Gilead ligt aan de linkeroever van de Jordaan. En de Jordaan stroomt van boven naar beneden. Dat moet ook wel trouwens. Want het gaat meestal zo met water, maar daar gaat het nou niet om. Hè? Maar het is, laten we zeggen, de oostelijke oever van de Jordaan. En het ligt dus eigenlijk in het gebied, dat moet u goed voorstellen. Het ligt dus eigenlijk in het gebied voor de Jordaan. Zo heet dat in de Bijbel. Wel, als wij uit West-Europa komen en we gaan naar Israël, dan ligt het precies andersom. Ligt het over de Jordaan. En in het land daar, dat heet dan ook officieel over Jordanië. Wij korten het af en we zeggen het is Jordanië. Maar officieel heet het over Jordanië. Cisjordanië, over Jordanië. Het is het land wat over de Jordaan ligt. Maar in de Bijbel is het net andersom. Het ligt voor de Jordaan. Want over de Jordaan ligt Kanaan. Want naar Kanaan moet je de Jordaan door. Begrijp je? Dus nogmaals, Gilead ligt aan de oostzijde dus van de Jordaan. En als je in de handboeken staat, heel eenvoudig, staat het ligt tussen de beek Krit en de beek Jabok. Het zijn twee beken, die allebei in de Jordaan uitmonden natuurlijk. Die van rechts komen, zal ik maar zeggen, of van het oosten komen en ze stromen naar de Jordaan toe. En het gebied daartussenin wordt aangeduid als Gilead. Gilead dankt zijn naam aan de verzoening die daar tot stand kwam. En dan met kleine lettertjes tussen Jacob en Laban. Maar niettemin, daar kwam die verzoening tot stand. En Jacob en Laban richtten daar een hoop op van stenen. En die stenenhoop werd genoemd Gilead. Want Gil of Gal of Gol, dat kan helemaal niet schelen. Dat is een hoop, een verzameling, stenen in dit geval. Meestal wordt het ook vertaald met steenhoop. En Ad, dat is een getuigenis of een getuige. Dat kan allebei. En Gilead wordt dan ook vertaald met de steenhoop van het getuigenis, helemaal wijd uit. Of gewoon de hoop des getuigen, dat kan ook. Maar er werd een steenhoop opgericht. En een opgerichte steenhoop is uiteraard een beeld van de opgewekte Christus. Maar daar hebben we al 14 dagen lang over gesproken in onze vorige conferenties. Dus dat halen we maar niet meer aan. Maar het punt is dat Gilead was het gebied waar verzoening tot stand komt. Dat moet u onthouden. En die verzoening kwam tot stand in verband met het opgerichte teken. Het was in dit geval dus niet een Asjera, een bos of zoiets. Maar het was een opgerichte steenhoop. Maar in feite hebben die beide, zowel een Asjera als een opgerichte steenhoop, dezelfde betekenis. En die Asjera, dat was dat bos immers uit 1 Koningen 16 vers 33. Voor degene die er toen niet waren, zeg ik dat dan nog maar even. Een opgericht teken, maar bij Jacob en Laban was het uitdrukkelijk een teken van de opgewekte Christus, door wie die verzoening tot stand zou komen. Nou, uit dat gebied van die opgerichte steenhoop, die steenhoop van de ene getrouwe en waarachtige getuige, van Christus dus, uit dat gebied was Elia afkomstig. En zoals uit de volgende verse blijkt, daar ging hij ook weer naartoe. Want hij ging naar de Bekrit en dan zie je maar weer dat Elia dus inderdaad een tisbiet is. He, heb je dat? Ja, hij keerde weder. Ja, hij kwam terug in het land waar hij vandaan kwam, aan de Bekrit, maar daar kwam hij vandaan. Uit Gilead, tussen Krit en Jabok. Zie. Nou, daar hebben we het nou nog niet over, want we hebben het nog over vers 1. Elia de tisbiet van de inwoner van Gilead zeide tot Agab. En Agab, dat was natuurlijk de koning van Israël in die dagen. De koning van het tienstammenrijk. Het afgesplitste tienstammenrijk met als hoofdstad Samaria. En de naam Agab betekent dat hij een broer was van de vader. Dat was hij zijn eigen oom, denk ik dan wel eens. Maar dat is wat ingewikkeld om uit te leggen natuurlijk. Hè? Maar Agab betekent dat hij een broer was van de vader. De vertalers zitten er altijd mee. Want die zeggen dan, dat zal wel betekenen dat hij aan de vader gelijk was, of zoiets. Maar dat is het natuurlijk niet. Hij is broer van de vader. Dat betekent dat we in het totaal drie, personen kennen. Namelijk een vader, maar als we een vader kennen, kennen we ook een zoon. Als er geen zoon is, is er geen vader, hè. Als er geen kleinzoon is, is er geen grootvader. Maar dat heeft hier niet zoveel mee te maken. Hè? Maar goed. We kennen dus een vader, we kennen een zoon. En we kennen vervolgens ook een oom. Dat wil zeggen de broer van de vader. Het verhaal is niet zo moeilijk. Als ik het even opschrijf. We kennen de vader. En die vader kennen we ongetwijfeld als God. We kennen een zoon. En we kennen een broer van de vader. Schrijf ik nou even met kleine letters, want ik heb niet al te veel respect voor hem. Want wie zou dat dan wezen? Dat is niet zo moeilijk. Dat is gewoon Satan zelf. Ja. Want u, nou moet u eens opletten, al deze begrippen. Vader, zoon of broer, al deze begrippen hebben slechts een betekenis in verband met het erfrecht. En niks anders. En vader betekent erflater. Dat is een woord wat we in het Nederlands niet meer kennen eigenlijk. Behalve in het notariaat, denk ik. Maar goed. Een vader is een erflater. Een zoon is de erfgenaam. Dat is in de Bijbel nou eenmaal zo. En dat moeten we leren. Of meneer Van Dalen dat ook weet, dat maakt mij niet uit. Hij mag hier ook komen, leert hij nog eens wat, hè. Goed. Dus een vader is een erflater, een zoon is erfgenaam. En een broer, wat is dan een broer? Dat kun je zelf bedenken. Een mede-erfgenaam. Ja, een broer is een mede-erfgenaam. En een erfgenaam, in Bijbelse zin, is wat anders dan in onze Nederlandse zin. Een erfgenaam is namelijk niet alleen degene die uiteindelijk de bezittingen erft van de overledene. Maar de erfgenaam is degene die al mede-eigenaar is van de bezittingen van de erflater als die nog leeft. Kortom, het erfrecht in de Bijbel, ik heb het vaker gezegd, dus ik ga er wat vlug overheen. Maar het erfrecht in de Bijbel gaat in bij het meerderjarig worden van de zoon. En wordt vervuld, houd dus op, wordt vervuld wanneer de vader overlijdt. In onze gedachten kan best zo wezen dat het erfrecht ingaat bij het overlijden van de vader, maar in de Bijbel is het eigenlijk net andersom, dan houdt het op. Dan wordt het namelijk voltooid, vervuld. Denk u maar aan de bekende gelijkenis van de verloren zoon, die naar zijn vader ging en zei, vader, geef mij mijn deel. Niet vader, geef mij uw deel, maar vader, geef mij mijn deel. Niet geef mij mijn erfenis, want ik ga weg en ik zie u nooit meer terug. Dat was het niet. Hij zegt, maar geef mij het deel waar ik nu al recht op heb. Want hij was kennelijk meerderjarig en hij was dus mede-eigenaar van de bezittingen van de vader. En hij was er dus ook mede verantwoordelijk voor. En dat deel eiste hij op. En als later vader zou zijn overleden, theoretisch natuurlijk, maar als later vader zou zijn overleden, zou het restant van de erfenis alsnog bij hem terechtkomen. En dat is de Bijbelse gedachtegang. In het Jodendom vind je dat nog steeds terug. Misschien niet in maatschappelijke sociale gevallen, maar wel in verband met godsdienstige zaken. Want daar wordt de Joodse jongen meerderjarig als hij 12 jaar is. Als hij de 12 jaar op heeft zitten en als hij zijn 13e levensjaar ingaat. Dan wordt hij geacht voor de wet, dat wil zeggen voor de religieuze wet, meerderjarig te zijn. En dan moet hij ook zijn verantwoordelijkheden op zich nemen binnen het Joods godsdienstige stelsel. En dat betekent dus ook in de synagoge. Bar mitzwa heet dat. Nou, daar zullen we het verder niet over hebben, maar gaat het nu om dat de broer van de vader in feite mede-eigenaar is van de bezittingen van de vader. Want de broer is en blijft altijd in de Bijbel de mede-erfgenaam. En dus, wanneer hij meerjarig is althans, is hij de mede-eigenaar. En dat betekent dat we in de Bijbel dus inderdaad iemand vinden die naast God staat, maar die mede verantwoordelijk is voor de eigendommen van God. Dat wel, hij staat niet onder God, hij staat naast God. We hebben het dus niet over zijn zoon, maar we hebben het over zijn broer. In de Bijbelse betekenis van het woord. Nogmaals, ik waarschuw u, hè. Dan krijgen we weer de meest vreemde verhalen het land door natuurlijk. Hè? Dat gebeurt wel eens meer. Maar goed. Die broer van de vader is dus niemand anders dan Satan zelf. Waarvan gezegd wordt dat hij geschapen was om in ieder geval over de aarde, maar in het algemeen over de stoffelijke wereld, te regeren. Dat staat in Ezekiel 28. Een overdekkende gerub. Vol van schoonheid, vol van wijsheid enzovoort. Hij wordt de Messias genoemd, een gezalfde. Maar het is niet Christus, het is Satan. En hij is degene die hier uitgebeeld wordt door Agab, de grote tegenstander. En dat blijkt ook wel, want deze Agab was degene die dat bos bouwde, die Asherim bouwde dus in vers 33 van hoofdstuk 16, en die Baaldienst instelde mede door, op instigatie van zijn vrouw natuurlijk, Jezebel, maar we zullen het verder niet over hebben. Nou, ik haalde die van te spreken over andermans vrouw. Dus daar laten we bij. Maar in ieder geval is deze Agab een beeld van Satan zelf, die zich onafhankelijk maakte van God. Er werd ongerechtigheid in hem gevonden enzovoort. Ik citeer bepaalde schriftplaatsen uit het Oude Testament, ik ga er toch niet verder op in. Want wij kennen die figuur allemaal wel. In de kring waar ik uitkom werd hij ook wel genoemd de Zwarte Piet. De uitdrukking was van iemand die wij kennen als Tante Clara, die kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Hè? De Zwarte Piet, want we hebben niet zoveel respect voor hem. Maar deze Agab, die maakt zich onafhankelijk van God, dat is wat hij doet. En dan verschijnt er Elia, die de buitenkant van God is, die God vertegenwoordigt naar buiten, kortom, die voor het aangezicht van God staat. En hij treedt Agab tegemoet en zegt, zus en zo is het geval en voorlopig regent het niet. Je krijgt nou met mij te doen. En daarom staan ze hier tegenover elkaar. Deze broer van de vader, die zijn vader, of die de vader naar de kroon steekt, zal ik maar zeggen. Ik weet niet of hier die dingen nog hebben liggen. Die sterrenkaarten bedoel ik, die klassieke sterrenkaarten. Daarop zie je inderdaad de oude slang afgebeeld, die zich uitstrekt naar de kroon in het noorden, naar de noorderkroon, maar die bedwongen wordt door Ophiuchus, hoe heet hij, de slangenhouder, hè? De slangenbedwinger die hem tegenhoudt omdat hij de kroon niet zal kunnen vatten. Dat verhaal is dat, en dat is de achtergrond ook van deze dingen. Ahab die in feite God naar de kroon steekt, maar dan verschijnt Elia in de kracht van God en hij treedt deze Ahab tegemoet en zegt, nou, dan zullen we eens kijken wie er sterkst is. En er ontstaat een strijd. Twee partijen tegenover elkaar, waarbij de Heer zich laat vertegenwoordigen, of bij God, moet ik zeggen, zich laat vertegenwoordigen door Elia. En daarmee is het verhaal rond, want Elia is een type uiteraard van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Elia wordt hier ook beschouwd als mede erfgenaam van de dingen van God. En vandaar dat het heel logisch is dat deze Elia en Ahab, om het maar zo te zeggen, tegenover elkaar komen te staan. Ze zijn van nature tegenpolen. En hoewel de een dan maar een gewone jongen uit Gilead is en de ander toevallig koning is van het tienstammenrijk van Israël, maakt het voor hen verder niks uit. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar en ze zijn ook redelijk beducht voor elkaar. Hè? Nou, daar staat er dat Elia de Tisbiet komt bij wijze van spreken uit de hemel vallen, uit Gilead, die is daar ineens en die zegt, zo waarachtig als de Heere de God Israëls leeft. Nou, dat zegt hij niet. Hij zegt gewoon, de Heere de God Israëls leeft. Niet zo waarachtig als, dat maken wij ervan. Maar hij zegt gewoon, de Heere de God Israëls leeft. En ik sta voor zijn aangezicht. Voor wiens aangezicht ik sta. Het is niet verkeerd vertaald hoor, maar het is in het Hebreeuws allemaal wat korter en dus ook krachtiger dan het hier staat, hè. Dus zo waarachtig als de Heere de God is als leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Terwijl het is, die God is niet zomaar God, maar die God is de God van Israël. En het eigenaardige is natuurlijk dat Ahab de koning is van Israël. En dus heeft hij met de God van Israël te maken. En Ahab doet alsof die God er niet is en kiest zich een andere God, Baal, geleend van de omringende volken. Of hij richt die Asherim op. Ook geleend overigens van overige volken, van omliggende volkeren. Erg origineel is men meestal niet, hè. Als men het zelf moet bedenken, dan komt er meestal niet zoveel van terecht. Dat is hier dus ook zo. Maar hij krijgt te maken wel degelijk met de God Israëls. Daar moet een koning van Israël nou eenmaal op rekenen. En dus komt daar Elia, de God gezonde. En hij zegt, indien. En indien betekent slechts onder zekere voorwaarden. Dat betekent indien. In de Statenvertaling, in het Nederlands ook gewoon, maar je moet leren dat te lezen. Hè. Als er in de Hebreeënbrief en in de Psalm staat, indien zij in mijn rust zullen ingaan, want in de Statenvertaling staat dat in de Hebreeënbrief, terecht, dan betekent dat niet wat er in de Nieuwe Vertaling staat, namelijk nooit zullen zij in mijn rust ingaan, dat betekent het niet. Dat is ook helemaal verkeerd vertaald. Het betekent slechts onder zekere, één, voorwaarden zullen zij in mijn rust ingaan. En die voorwaarde staat er in Hebreeën 3, is het geloof ik, een 4, staat er ook bij. Namelijk, wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. En wij zien dus dat ze slechts konden ingaan vanwege hun geloof. En God mag dan gezworen hebben, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Maar het heeft niet betekend dat ze nooit in zijn rust zouden ingaan, want ze zullen ingaan. Het is een kras voorbeeld van een kerkelijke leer die men gedrukt heeft, die men geperst heeft in de vertaling van de Bijbel. Want de kerkelijke leer zegt, Israël zal nooit de rust ingaan. Maar de Bijbel zegt, ze zullen wel ingaan, maar alleen onder een bepaalde voorwaarde. En die voorwaarde is geloof. Maar ook dat wordt in vele kerken betwijfeld, of dat zo is. Of een mens wel door geloof behouden wordt. Oh, men zegt van ja, maar in de praktijk doet men nee. Men zegt als je gelooft word je behouden. En als wij zeggen, wij geloven dus zijn we behouden, zeggen ze, je gaat met een gestolen hemel de hel in. Hè? Ja, zo werkt dat. Dus in de praktijk gelooft men zelfs dat niet. Dus laten we goed oppassen. Indien betekent niet nooit, zoals de Nieuwe Vertaling het soms zegt, maar indien betekent, er is een voorwaarde aan verbonden. Als, slechts onder een voorwaarde, zal deze jaren dauw of regen zijn. En er staat ook bij wat die voorwaarde is. Er staat namelijk, tenzij dan naar mijn woord. Dus Elia zegt gewoon, ik sta voor het aangezicht van de God Israëls. En pas als ik het zeg, gaat het weer regenen. Dat betekent gewoon pas als God het zegt eigenlijk, hè? Want daar komt het op neer. Maar in ieder geval, dat is wat Elia zegt. Hij gaat naar de koning en zegt, voorlopig regent het niet. En ik denk dat de koning tamelijk van zijn stuk gebracht zal zijn door dit weerbericht. Weet je wat nou ook zo eigenaardig is? Dat is zo leuk, hè? Een mooi voorbeeld. Hoe moet ik het netjes zeggen? Nou, laat ik zeggen, gewoon in de theologie spreekt men over de progressieve godsopenbaring. Dat betekent dat er progressie, dat wil zeggen vooruitgang, zit in de wijze waarop God zich openbaart. Dat wil zeggen, God openbaart zich eerst een klein beetje, nou eerst eigenlijk maar een heel klein beetje, of nog verder terug helemaal niet, hè, dan een heel klein beetje, dan een klein beetje, en dan een beetje, weet je wel, en dan beet, en nou goed, en, hè, en dan wordt er steeds meer, langzamerhand, en zo schrijft men hele verhandelingen over de theologische opvattingen van Abraham, en de theologie van Mozes, en de theologie van David in de psalmen bijvoorbeeld, en de theologie zelfs van Jezus van Nazareth, en van Johannes de Doper niet te vergeten, en de theologie van de discipelen, en dan uiteindelijk de theologie van Jacobus en Judas, helemaal aan het eind van de Bijbel enzovoort, en die van Johannes in Openbaring natuurlijk. En dat is allemaal verschillend. Want, zegt men, er zat een opbouw in. Want wat men later wist, wist men vroeger niet. Een paar stukje bij beetje openbaart God dat. En dan denk je, ja, natuurlijk, dat is ook eigenlijk zo. Er zijn waarheden, die vind je in het Oude Testament niet, maar je vindt ze wel in het Nieuwe Testament. Er zit wat in. En dan moet ik altijd lachen. Want welk boek werkt dan andersom? Noem mij eens een boek waar het andersom is. Waar alles op de eerste bladzijde staat, waar steeds elke bladzijde wat verdwijnt. Dat kan toch niet? Nee, dat kan niet, nee. Het betekent gewoon dat elk boek zo in elkaar zit. Het begint met het voorstellen van de omgeving, dan het voorstellen van de personen. Verschrikkelijk langdradig is dat. Je komt er nooit door. Maar zo werkt dat. En langzamerhand krijgen we die mensen voor ons gezet. En dan begint het verhaal zich te ontwikkelen. Er komt steeds meer bij, steeds andere invloeden. En dan komt het tot een climax. En daarna loopt het toch slecht af, zodat je spijt hebt dat je er doorheen geworsteld hebt. Zo ligt het ongeveer, hè. Ik bedoel, zo elk boek is wat dat betreft progressief. Uiteraard, dat is niks bijzonders, dat is ook niet specifiek bijbels. Maar het verhaal is zelfs nog anders. Ik geloof er namelijk helemaal niet in het verhaal van die progressie, in de wijze waarop God zich openbaart. Want je vindt die progressie alleen terug in een boek, maar je vindt dat terug in elk boek. En aan de andere kant is het tamelijk naïef om te denken dat God zich uitsluitend geopenbaard heeft in de Bijbel, in het geschreven woord, want dat is niet waar. God sprak tot de profeten, maar lang niet alles wat God sprak werd opgeschreven. En ik ben er stellig van overtuigd dat naarmate de mens vergat wat God gezegd had, dat is geen progressie, maar regressie, dat is een teruggang, hè? Naarmate de mens begon te vergeten wat God gezegd had, werd het opgeschreven om het te bewaren. Zodat de progressie in de Bijbel zelfs beschouwd kan worden als een bewijs van het tegendeel, namelijk dat er een regressie was in de kennis die de mens had over God. En wij mogen dan al vele eeuwen een complete Bijbel hebben, maar ik ben ervan overtuigd dat de kennis van de Bijbel minder is dan ooit tevoren. Gerekend over de totale wereldbevolking. En zeker ook gerekend onder de gelovigen. Het is misschien niet helemaal eerlijk, maar als ik het vergelijk met wat ik enkele tientallen jaren geleden zelf allemaal leerde vroeger op de bekende zondagsschool. En ik vergelijk het met wat men nu vandaag aan de dag leert op de kinderclubs. Sorry, hè. Maar, en ook met wat men vandaag aan de dag leert op bijbelstudiebijeenkomsten, dan vind ik dat zeer bedroevend. Hè? Ja, ik heb het wel eens meer gezegd. Men doet net alsof wij hier allerlei nieuwe dingen staan te verkondigen. En, och, ik wil niet ontkennen, soms zijn er dingen bij die ik ook nooit ergens anders gehoord heb. Hè? Dat kan er eenmaal voorkomen. Maar voor het merendeel zijn het dingen die vroeger in Nederland gepubliceerd werden door Johannes de Heer en dominee Hoekendijk enzovoorts. Zwart op wit, kan het u laten zien, want gelukkig heb ik daar de werken van. Hè? Die heet het hele verhaal over die val van de wereld in Genesis 1 vers 2. En het herstel, daarna kan het je zo laten zien in de werken van dominee C.J. Hoekendijk. Dat is de grootvader van Ben en de vader van Karel. Een zeer vereerd en legendarisch man in evangelisch Nederland. En die leren precies hetzelfde. En nou zegt men, doet men net alsof ik het als dwaalleer heb uitgevonden. Wat een grote onzin, hè? Maar wat je ziet hierin, is dat men het kwijtraakt. Ik heb er al vaak genoeg op gewezen. Waarheden die men, die men beschouwt als ketters vandaag de dag, ook in evangelische kringen, die gewoon staan in de bundel van Johannes de Heer. Ja, zeg waar. Maak mij een beeld van u, zongen we laatst. Ik weet niet meer wanneer. En als ik zeg dat de mens geen beeld van God is en het dus alsnog moet worden in Christus, zeg maar, dat is ketters. Dat is een dwaalleer. En laten we tot slot zingen, maak mij een beeld van u. Ja, dus men denkt daar niet bij na. Maar het blijkt dus dat men die waarheden vergeten is. Nou, dat is wat de eeuwen door gebeurd is. Weet u wat men vergeten is? Hoe lang het duurde vanaf dat het ophield te regenen totdat het weer regende in de dagen van Elia. Dat staat hier niet bij. Nee, staat niet bij in het verhaal. Elia zegt gewoon, indien deze jaren dauw of regen zal zijn, tenzij dan na mijn woord. Maar wanneer kwam het woord van Elia dat het weer zou regenen? Hoe lang duurde dat? Hè? Ja, 3,5 jaar. Maar het staat hier niet. Het staat niet in 1 Koningen 17 of 18 of waar dan ook. Nee, staat in het Nieuwe Testament. Ja, dan laten we dat eerst maar eens opzoeken dan. Dat is in elk geval in, is het niet Lucas? Lucas 4, ja. Lucas 4 vers 24. Waar staat dat de Heer in de synagoge te Nazareth het verzamelde volk toespreekt en zegt, voorwaar ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland, maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elias, dus Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van die weduwen werd Elia gezonden dan naar Sarfat, bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was, enzovoorts. Maar de Heer zegt, het was 3 jaren en 6 maanden. Waar had de Heer zijn kennis vandaan? Consequent blijven. Waar had hij zijn kennis vandaan? Uit de schriften. Zeker, uit de schriften. Hij was die gelovige, voorbeeld voor elke gelovige daarom ook, hij was de gelovige die de schriften bestudeerde. En de heerlijkheid die hem voorgesteld was, was de heerlijkheid die hem voorgesteld was in de schrift. Hij was degene die op 12-jarige leeftijd gevonden werd in de tempel bij de bestudering van de schrift. Hij was daar niet om de kennis die hij van zijn geboorte meegekregen had te onderwijzen aan schriftgeleerden, want bij zijn geboorte had hij geen kennis meegekregen. Want hij is ons in alles gelijk geworden, ik geloof de Bijbel letterlijk hoor, doch uitgenomen de zonde. Maar dat betekent dat hij net zo leeg geboren werd als elk mens. Er zit nog niks in. Tenminste, wat kennis betreft zit er niks in. Er zit natuurlijk bepaalde aanleg in, dat weet ik ook wel. Maar kennis zit er niet in, kennis moet je leren. Door studie en eventueel door ondervinding. En zo is dat, en dat is bij de Heer Jezus ook gebeurd. En al die jaren waarbij hij uit ons gezichtsveld verdwijnt, vanaf zijn geboorte min of meer, vanaf zijn wijding in de tempel, tot aan dat hij omtrent 30 jaren oud zijn publieke optreden begint, al die jaren is hij gewoon bezig geweest met de bestudering van de schriften, verder geen nieuws te vermelden. Hij kende de schriften. En dat niet alleen, want ik moet er meteen bij zeggen dat heel wat waarheden aan Israël zijn geopenbaard zonder dat ze werden opgeschreven. En één daarvan is ongetwijfeld geweest hoe lang het duurde voor het weer ging regenen. Staat niet in de Bijbel. Misschien werd het wel opgeschreven, stond er in andere boeken. Dat zou kunnen. Voor slotverrekening kennen wij ook onze eigen Nederlandse vaderlandse geschiedenis. En daar voor een deel kennen we die geschiedenis omdat het inderdaad in die tijden werd opgeschreven. Daarom zijn het nog geen heilige boeken. Maar het bestaat wel. En onder Israël is dat ook het geval geweest. Zo is het nou eenmaal. En ik zal u nog een ander voorbeeld noemen, behalve deze. Dat is dat van Abraham in Hebreeën 11, niet door de Heer, maar kennelijk door Paulus, gezegd wordt dat Abraham verwachtte de stad die fundamenten had. Maar waar vind je die stad dan in het Oude Testament? En waar staat dan dat het aan Abraham beloofd is? Dat lees je niet, dat is er niet. En iets anders is, hoe kan het dat men ons, Gileasten, verwijt dat wij een Joodse leer aanhangen? Dat moet ik uitleggen natuurlijk, want de Giliast, dat is eigenlijk een soort scheldwoord in de praktijk. Het gebruikt wordt voor hen die geloven in een duizendjarig rijk. Als je dat gelooft, word je uitgemaakt voor Giliast, en dat is een lelijk woord, dus ben je ook een lelijk mens. Daar komt het eigenlijk op neer, hè? Goed, en Gileas gelooft dus in een duizendjarig rijk. En men zegt dan, dat is een Joodse lering. Nou, dat zal ik dan niet ontkennen, maar dan zal ik wel de vraag stellen. Waar staat dan in het Oude Testament dat duizend jaar lang Satan gebonden zou zijn en dat de Messias zou regeren op deze oude wereld? Waar staat dat dan? Nergens. Volgende vraag, hoe weten ze dat dan? Ja. Niet uit het Nieuwe Testament, hoor. Dat geloven ze niet. Nee, ze hebben dat dus toch geweten. En dat betekent dat er in het verleden, in de dagen van het Oude Testament, wel degelijk over gesproken is. En dat die dingen ook inderdaad onder Israël bewaard werden. En dat die dingen dus ook gekend werden, wanneer dat nodig was. In ieder geval in de dagen van de Heer Jezus en de dagen van Paulus. Daarna wordt het wat moeilijk, want wij weten misschien dat de verzamelde Joodse geschiedschrijving, de verzamelde Joodse boeken uit de loop der eeuwen, verbrand is bij de verwoesting van de tempel. Want bij de tempel horen de bibliotheek en de bibliotheek is verbrand. En voor zover de werken of kopieën daarvan bewaard werden in Alexandrië, moeten we zeggen, wel daar zijn ze ook verbrand, want die bibliotheek ging ook in de fik, hoor ik de uitdrukking gisteren noemen met vriendelijke dank. Aan Apollona, juist. Maar zo is dat gebeurd. Die bibliotheken zijn verbrand. En niet alleen die, maar er zijn er meer. Het is heel eigenaardig dat alle oude overlevering, voor zover die was vastgelegd, verbrand is. Heel wat oude geschiedschrijving bestaat ook niet meer. Wij weten dat het bestond, maar we kennen het niet meer. De geschriften van Maneto, de oude Grieks of Egyptische schrijver, kennen wij niet meer, behalve dan in citaten bij andere schrijvers. Het is allemaal zoek geraakt. En op grond daarvan zegt men, er is een progressieve godsopenbaring. Dan zeg ik nou, houd het maar, hè? Daar geloof ik niks van. God heeft zich vanaf het begin geopenbaard aan Adam, Seth, Enos, Kenan en de hele rij langs. En voor een deel is het opgeschreven in de loop der tijd, mede omdat het vergeten werd. En soms staat het er gewoon bij. Dat de Heer zei, denk erom, schrijf het in een boek. Schrijf het op. Hoe het bewaard zou worden. Ja. Aan Mozes. Aan Mordechai. Dus noem maar even wat, hè. Dus wordt geschreven op. En aan Johannes natuurlijk. Boek Openbaring heb ik het nou over, hè. Schrijf het in een boek. En toen wou hij schrijven. En toen zei de Heer op een gegeven moment, nee, dit moet je niet opschrijven. Dat moet je over. Want er werd precies bepaald wat er geschreven zou worden en wat niet. He, en wat nodig was. En een van de dingen die dus vergeten zijn, maar later in de Bijbel alsnog worden aangehaald, zijn deze dingen over die 3,5 jaar. En nou we het toch over deze dingen hebben, u moet de boek van Judas eens lezen. En Judas zegt wat Henoch heeft gezegd. Maar wij weten niet wat Henoch gezegd heeft. Hoe zouden we moeten weten? Nou ja, Judas haalt het aan. Maar sindsdien is die kennis dan toch verloren gegaan. Het is zoek. Maar het wordt bewaard in de Bijbel, ook achteraf. En het blijkt uit de schrift zelf dat heel wat waarheden oorspronkelijk bekend geweest zijn, maar pas later werden opgeschreven, juist omdat bleek dat het verloren zou gaan, omdat de mens geneigd was het te vergeten. Nou goed, dat was een erg grote uitweiding, dus ik kom er even terug naar dit gegeven. Het zou niet regenen, 3,5 jaar lang niet, zei de Heer, in Lucas 4... Maar de Heer Jezus had ook een broer. Wij noemen dat een halfbroer, maar in de Bijbel blijft dat gewoon een broer. En bovendien was het een broeder, in andere zin. Dat was namelijk Jacobus. Moet ik eens even zoeken. Want die haalt dat namelijk ook aan. Dat is Jacobus 5. Leuk is dat, hè? In Jacobus 5 staat nog iets anders dan alleen die kwestie van dat kruidje met olie. Jacobus 5, waar staat in vers 17? Elias, want dat is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Elia. Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij. Zij genadigde dat er staat, hè? Zo'n uitdrukking. Want zo'n uitdrukking wordt alleen nog gebruikt voor de Heer Jezus. Hij is ons in alles gelijk geworden. Hij is de broederen gelijk geworden, enzovoort. Hè? Doch uitgenomen de zonde. En van Elia staat, hij was een mens van gelijke beweging als wij, maar hij was nu eenmaal een type van de Heer Jezus. En er staat, en hij bad een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort. Waarbij gewezen wordt op de kracht van het gebed. Een voorbeeld ervan. Een gebed uiteraard in de naam des Heren. En bovendien een gebed van iemand die voor het aangezicht des Heren stond. Zo'n gebed van een rechtvaardige vermag inderdaad veel. Maar ook hier staat erbij, het was 3 jaren en 6 maanden. 3,5 jaar. Dan zal ik nou maar meteen verder gaan naar Openbaring. Dat wordt dan Openbaring 11. Waar staat in vers 3? En ik zal mijn 2 getuigen geven. Waar het woord macht ertussen staat, dat begrijp ik niet. Dus ik streep het gewoon weer door. Hè? Er staat, ik zal mijn 2 getuigen geven. En zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Maar 1260 dagen, dat is precies 3,5 jaar. Exact 3,5 jaar, want jaren worden in de Bijbel, althans profetisch gerekend, als jaren van 360 dagen. En 3,5 maal 360 is 1260. Hm? Ja. Dus 1260 dagen, 3,5 jaar lang zouden 2 getuigen profeteren. En er staat er, deze zijn de 2 olijfbomen, dat heb ik al aangehaald, gisteren. Deze zijn de 2 olijfbomen... Want dat zijn de 2 olijfbomen of olijftakken, want dat is toch hetzelfde. In Zacharië 4, vers 3, dan wel vers 14. Waar 2 olijftakken genoemd worden. En hier staat deze 2 getuigen, deze zijn die 2 olijfbomen of olijftakken. En ze zijn ook de 2 kandelaren die voor de God der aarde staan. Want een olijfboom of olijftak brengt olijfolie voort, uiteindelijk. Dat is de bedoeling. En een kandelaar brengt licht voort. Maar olie en licht hebben van alles met elkaar te maken, omdat beide uitbeelding zijn van de werkzaamheid van de onzienlijke God. De geest dus. Olie is een type van de geest. Licht is ook een type van de geest. En 2 getuigen zijn degenen die in de kracht van die geest het woord Gods prediken. Ze brengen olie voort of ze brengen licht voort, want typologisch is dat precies hetzelfde. En van die 2 getuigen staat dus, deze zijn de 2 olijfbomen, of ze zijn de 2 kandelaren die voor de God der aarde staan. Daar heb je het. Van Elia stond, dat is staat voor het aangezicht Gods. Nou, voor het aangezicht van Jehovah, de God van Israël. Dat staat er. En hier staat, het zijn 2 kandelaren of 2 olijfbomen die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, zo iemand die getuigen of kandelaar over lijftakken. Zo iemand die getuigen wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. Dat betekent dat zij hun vijanden zullen verslinden en zullen overwinnen door hun woord, want woord gaat uit de mond uit. En dat woord wordt overdrachtelijk vuur genoemd. Maar het is het woord Gods en wat inderdaad een verterende werking heeft, hè? En dus ook een oordelende werking. Van de zoon des mensen staat in Openbaring 1 dat een zwaard uit zijn mond uitgaat. Dat is precies hetzelfde, want het zwaard brengt ook het oordeel en het zwaard is het woord van God. Het zwaard is de Bijbel immers, volgens Efeze 6, geestelijk zwaard, het welk is Gods woord, staat er. Hè? Nou, dat is het. En Gods woord is vuur. Nou, er zal dus vuur uit de mond uitgaan en ze zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet al zo gedood worden. Dat wil zeggen, wie hen zal, iets zal willen aandoen, zal door hun woord gedood worden. Zij zeggen dan gewoon, deze twee getuigen, als die komen, zeggen dan gewoon iets van val dood. En dat gebeurt dan ook. Dat is het ongeveer. Nou, misschien iets plechtiger dan ik het nu zeg. Hè? Maar in ieder geval met dezelfde strekking. Daar gaat het maar om. Hè? Ja. Die moet al zo gedood worden. En dan staat er, deze, nog steeds deze twee getuigen, die voor het aangezicht van God staan, deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regende in de dagen hunner profetering. Maar hoe lang profeteren zij? 3,5 jaar. Ja, dus deze getuigen hebben macht om de hemel te sluiten voor 3,5 jaar. Dat is de volgende vraag. Wie zijn het dan? En dat is daarmee beantwoord. De enige van wie we weten dat die macht had om de hemel te sluiten, 3,5 jaar lang zelfs, hè? Dat was Elia. Nou, dan gaan we maar gewoon verder. Want dan staat er, en ze hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als ze zullen willen. En wie zou dat nou zijn? Ja, dat is makkelijk. Dat was Mozes. Maar we hadden ze al op een rijtje staan. Mozes, Elia en Jezus. Want deze twee getuigen zijn getuigen van degene die na hen zou komen. En ze treden op. Ga ik het vlug vertellen hoor. Ze treden op in de eerste helft van de 70e week van Daniël. Zij prediken dus, zij getuigen dus 3,5 jaar lang. Daarna worden zij gedood. Staat ook hier in Openbaring 11. Daarna volgen nog 3,5 jaar van de grote verdrukking. En daarna verschijnt inderdaad de Heere Jezus zelf aan Israël. Dus 3,5 jaar lang prediken zij, maar ze zijn de voorlopers van de Heer zelf, die 3,5 jaar later alsnog zal verschijnen. Er zit dus inderdaad 7 jaar tussen het begin van het optreden van deze twee getuigen en de verschijning van de Heer Jezus op de Olijfberg. En dan heb je die wereld van de 7 weer terug. Och, in dit geval is het de 70ste week van Daniël, natuurlijk, maar het principe blijft gelijk. Het is een tijd van 7 waarin deze dingen zich gebeuren, waarin eerst de voorloper of de voorlopers verschijnen en waarin uiteindelijk de Heer zelf verschijnt. Dat is het principe. Tegen de achtergrond van de 70ste week van Daniël, of tegen de achtergrond van de hele schepping zoals we die kennen, of tegen de achtergrond van Jericho, want het komt allemaal op hetzelfde neer. En deze twee voorlopers, deze twee getuigen, zijn dus inderdaad Mozes en Elia, maar u ziet, als we de lijn doortrekken van Mozes via Elia, komen we zelf terecht bij Jezus. Zij waren degene in wier dagen die wonderen gebeurden, en zij werden stuk voor stuk opgevolgd door wat verder volgde, want ik heb hier weliswaar Jezus laten opvolgen door de apostelen, maar ik had natuurlijk ook gewoon kunnen opschrijven, dat is een alternatief, dat hij wordt opgevolgd door Christus, door degene die uit de dood opstaat, en dan doe ik speciaal natuurlijk op zijn wederkomst in de toekomst. Maar het blijft hetzelfde verhaal, hè? Twee generaties met elkaar verbonden. Wat we dus zien is dat hier in 1 Koningen 17, waar Elia de hemel gesloten heeft en zegt het duurt nog even voor het weer open gaat en het zal 3,5 jaar duren, wel dat deze geschiedenis feitelijk zelfs al een heenwijzing is naar dingen die ook vandaag de dag nog toekomst zijn. Het is dus feitelijk ook al een heenwijzing naar de gebeurtenissen straks in de 70ste week van Daniël, dat is dus na de opname van de gemeente. Ik weet wel dat dat er niet zo erg dik bovenop ligt. Maar u moet wel begrijpen dat ook de gebeurtenissen in de dagen van de grote verdrukking en rond de wederkomst van Christus, wel die gebeurtenissen, die spelen zich ook af in overeenstemming met al die Bijbelse patronen, al die Bijbelse structuren die zich herhalen. Dat is het. Je kunt niet zomaar zeggen, dit hier van Elia die de hemel sluit, is een type van wat in de 70ste week van Daniël gebeurt. Dat is wel zo, maar het is maar een klein deel van de waarheid. Want het grote principe is dat al deze Bijbelse dingen zich nog eenmaal herhalen en dat steeds opnieuw dezelfde waarheden erin worden uitgebeeld. Van belang is echter wel om te zien dat deze 3,5 jaren eigenlijk maar een halve zijn. Hè? Het is maar de helft van het verhaal. Het zou 7 moeten zijn. En toch is het de helft. En dat komt... ja, het staat er gelukkig. Dat komt ook omdat deze verhalen zich afspelen in een wereld die nou eenmaal verdeeld is. Kijk, de 2 stond er al. Hoe die er komt maakt nou niks uit, maar hij stond er al. Zo hoort het ook, hè. We leven in een dualistische wereld. Een wereld met 2 kanten. Een wereld die bestaat uit zienlijke en onzienlijke dingen. Dat is het. En de vraag is aan welke kant wij staan. Zitten we aan de kant van, nou druk ik een tekst uit zijn verband, maar ik doe het nou met opzet. Zitten we aan de kant van vrede en geen gevaar? Of zitten we aan de kant van het haastig verderf? Zo kun je het ook zeggen. En dan heb ik het niet over de 70ste week van Daniël, hoewel die tekst daarover gaat, hè, die ik nu citeer. Maar ik heb het over de partij die wij kiezen. Kies nu heden wie gij dienen zult. Welke kant kiezen wij dan? Zie. Nou, Achab koos de verkeerde kant. En toen zei Elia, dan wordt aan de andere kant de hemel gesloten. Dat is de andere helft van het verhaal. En de ene helft vinden we die afgoderij van Achab. Aan de andere helft, dat is dan de andere 3,5 dus. Hè, aan de andere helft vinden we, de hemel gaat dicht. Achab zegt, ik sluit een verbond met andere goden. Ja, hij heeft met de velen een krachtig verbond gemaakt, maar dat is uit zijn verband gerukt. Maar dat doe ik alleen bij wijze van service even. Hè. Hij heeft met de velen een krachtig verbond gemaakt, een verbond des doods, wordt zoiets elders genoemd. En dat is wat Achab deed, een verbond met goden van andere volkeren. En wat er dan gebeurt, is dat aan de andere kant een haastig verderf komt. En de hemel wordt gesloten 3,5 jaar. Dat is het. Ik weet het, ik gooi nou een heleboel de Bijbelse... Bijbelgedeelte door elkaar, maar dat doe ik met opzet, omdat dezelfde waarheid daarin uitgedrukt wordt. Alle dingen hebben 2 kanten en soms is het noodzakelijk om die 2 kanten na elkaar te laten zien. Aan de ene kant de vrede die de mens maakt, 3,5 jaar, aan de andere kant de verwoesting die daar het gevolg van is, omdat zo'n vrede niet te handhaven is. Nou, zoiets vind je hier ook. Aan de ene kant afgoderij, dat is de kant van Achab, maar aan de kant van God gaat dan de hemel dicht. Zo is het nou eenmaal. Nou, dan ga ik maar weer even terug naar deze verse. Want die hemel wordt dan gesloten, volgens het woord van Elia, gedurende 3,5 jaar. Je kunt ook zeggen, het was gedurende 42 maanden. Dat is in wezen precies hetzelfde. Tijden en een halve tijd, dat kan natuurlijk ook nog. Hè. En die 3,5 jaar, die kwamen we dus inderdaad tegen in Lucas, in Jacobus en in Openbaring 11, in verband met Elia, want die wordt er met name bij genoemd. Maar aan de andere kant vinden we die 3,5 nog verder terug, of beter gezegd, we vinden die 42 maanden ook nog terug. En zelfs in deze geschiedenissen, want in 2 Koningen 2, dat is een paar hoofdstukken verder, daar vinden we dat 42 kinderen, ja, ik zoek het niet eens op, want ik hoop er van de week nog aan toe te komen. Daar vinden we dat 42 kinderen gedood worden door 2 beren. Ja, dat lijkt op een Nederlands liedje, maar dat kan ik niet helpen natuurlijk. Het is een wat raar verhaal natuurlijk, maar goed, 42. Hè? En dan hebben we nog... In 2 Koningen 10. Dat heeft Elisa wat mee te maken ook. Dat 42 mannen gedood worden door Jehu. 42 broers, mede-erfgenamen dus, van Ahazia. Er zijn ook 42. En in beide gevallen gaat het om de dood. Waarna verder in 2 Koningen 22 over dezelfde Ahazia gezegd wordt... dat hij 42 jaar oud was toen hij koning werd. Koningschap gebeurt pas als de 42 voorbij is. Of anders gezegd, koningschap komt pas als de 42 dood zijn. Maar dat is hetzelfde, dan zijn ze voorbij. Als 42 jaren voorbij zijn, of als 42 van die kinderen gedood zijn... of als die 42 broers of van Ahazia gedood zijn. Pas dan is er dat koningschap... En dan hebben we nog iets anders, want we vinden ook dan nog dat aan de Levieten in de Bijbel, in het Numeri, dat aan de Levieten worden toegewezen 42 steden. Bepaalt hun gebied. Een gebied waarin de Levieten hun Levitische taak verrichten, wordt gekenmerkt door het getal 42. En waarom is dat zo? Wel omdat 42 de helft is en de helft is altijd de dood. En in de praktijk blijkt 42 steeds de aanduiding te zijn voor de werkzaamheid van de zonde en de dood in deze wereld. Een van de woorden die vertaald worden met zonde heeft dan ook inderdaad een getalswaarde van 42. 42 spreekt over de zonde en daarmee over de dood. En pas als dat voorbij is, komt de verlossing. Als dat voorbij is, komt er koningschap. En als de 42 maanden van de grote verdrukking voorbij zijn, pas dan verschijnt de Heer op de Olijfberg om zijn koninkrijk op te richten. Dat verhaal is dat. En als deze 42 maanden hier voorbij zijn, pas dan zal God zijn regen en dus zijn zegen weergeven vanuit de hemel. En u ziet, die dingen herhalen zich en we zullen ze nog een paar keer tegenkomen dan ook in de geschiedenis van Elisa. Nou, de hemel wordt dus gesloten. En het is de uitdrukking van in feite het zich terugtrekken van God. Daarmee kun je dat aanduiden als een oordeel van God wat over de mens of het volk of soms de schepping komt. Dat kan natuurlijk, maar het is een oordeel dat ontstaat doordat God de wereld loslaat. Hij trekt zich terug. Dat is wat God doet overal waar hij niet geloofd wordt. Waar zijn woord afgewezen wordt. Daar is men aan zichzelf overgelaten en dan is men dus overgelaten aan de eigen zonde. Denk maar aan Romeinen 1, daar staat dat. God heeft de wereld overgegeven, losgelaten aan haar eigen onreinheid, staat daar. Dat staat er veel uitgebreider, maar ik wil het niet elke keer weer helemaal opnoemen, hè. Maar staat er heel uitgebreid, tot driemaal toe, God heeft de wereld losgelaten aan de weg die de wereld zelf insloeg, een weg van zonde en een weg van de dood. En dat is consequent zo, dat is tot vandaag aan de dag nog zo, zoals we allemaal weten. En het enige wat eraan te doen valt, is dat wij de gelegenheid geboden kregen om deze wereld te verlaten. Namelijk wanneer wij God wel nemen op zijn woord, bij zijn woorden wel geloven, zal hij ons door dat woord ook inderdaad trekken uit deze tegenwoordige wereld. In geestelijke zin is dat natuurlijk ook zo nu. En in wat meer letterlijke zin, in lichamelijke zin, zal dat ook gebeuren straks in de toekomst. Want wij horen dan in deze wereld niet meer thuis. Want God heeft de wereld losgelaten. Zij genade dat zoveel gelovigen zich juist met deze wereld bezighouden. En eigenlijk vinden dat God er te weinig aan doet. Daarom doen zij er ook wat aan nu. He? Ja, daar kun je om lachen. Dat kan ik ook natuurlijk. Maar ik denk altijd dat het niet goed is om erom te lachen. Dat denk ik dan wel eens. Maar ik weet nooit hoe ik het dan wel moet vertellen. Zodat het wel duidelijk is en dat men er niet om lacht. He? Want het is natuurlijk een komische zaak. Dat God zelf de wereld loslaat. Dat is ook niks nieuws van mij hoor, want ze zeggen dat ik dat leer en Ouweneel leert dat, zegt men. Maar het is niet waar hoor, dat leerde Johannes de Heer ook. Die zegt, neem de wereld, geef mij Jezus. Toch? Ja. Dat is niks nieuws, maar wij laten de wereld los, want God heeft de wereld losgelaten. Het gaat niet aan voor een gelovige om dan toch die wereld vast te houden en te zeggen van we moeten nodig wat aan die wereld doen. Want dat is een misverstand en het spijt mij enorm, maar het schiet mij te binnen, daarom zeg ik het ook maar. Ik hoorde van de week op de televisie een heel bekend evangelist zeggen, wat zei die? We moeten het evangelie brengen uit liefde voor de wereld. En toen dacht ik, dan heb je er nog niks van begrepen. Want dan doen we niet uit liefde voor de wereld. God gaf zijn zoon uit liefde voor de wereld. Maar wij prediken het evangelie uit liefde voor God. En niet uit liefde voor de wereld. En als liefde voor de wereld is waarom we dat doen, wel, dan kun je net zo goed socialist worden of wat dan ook. Hè? Of humanist of hoe heet het allemaal. Ik ken al die ismen niet. Hè? Ik kan ze niet uit elkaar houden. Maar dan kun je net zo goed wat anders gaan doen. Dus dan meer behoefte aan. Ik denk wel eens dat de wereld meer behoefte heeft aan sociale zorg, zal ik maar zeggen. En sociale activiteiten dan aan het evangelie. Maar God heeft de behoefte aan dat het evangelie gepredikt wordt in de wereld. Niet ten behoeve van de wereld zozeer zelfs, maar ten behoeve van God. Want de wereld wordt daar geen haar beter van. God heeft de wereld losgelaten en zolang als deze bedeling voortduurt, blijft dat ook zo. En dat is maar goed ook, want als God zich met de wereld gaat bemoeien, dan betekent dat dat een haastig verderf over de wereld zal komen. Zodat het maar beter is dat de Heer zich er niet mee bemoeit vandaag aan de dag. Hij doet het ook niet. En het beste is dus ook dat wij dat ook maar niet doen. Want het leidt tot niets wanneer we tenminste zijn woord geloven. Zie? Elia deed het trouwens ook niet. Hij kon het alleen aan en zegt: er komt geen regen. Het gaat slecht met land. En wat deed hij vervolgens? Hij ging eruit. Hij kwam het oordeel aankondigen. Hij zei: God doet het niet meer, hij geeft geen regen meer. En hij ging zelf ook weg. Want de Heer trok zich terug van Israël. En Elia, die voor het aangezicht van de God Israël stond, deed dat dus ook. En dat is de situatie van de gelovigen. Natuurlijk is het zo dat deze geschiedenis geprojecteerd wordt op de gebeurtenissen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen, het wordt van toepassing gebracht op de grote verdrukking. Waarin de gelovigen ook inderdaad het land uitgevlucht zijn, de Jordaan over naar de woestijn van Edom. Ja, niet naar de Bekrit, maar naar een andere plaats. Haar van God bereid in de woestijn. Opdat zij daar gevoed zou worden 3,5 jaar. 1260 dagen. Dus Openbaring 12 waaruit ik citeer. Die geschiedenis herhaalt zich dus. Maar Elia is daar het voorbeeld van. Maar hetzelfde is van toepassing op ons. In wat meer geestelijke zin. Wij verlaten dit land. Wij verlaten de wereld. We gaan uitbuiten de lege plaats. En meer van dat soort uitdrukkingen uit de schrift. Want God laat de wereld los. God liet Ur der Chaldeeën los. Maar niet Abraham. En dus zei hij: Abraham, jij moet Ur der Chaldeeën loslaten. Dat is het eenvoudige verhaal. En God liet Egypte los. Maar niet Israël. En zei dus tegen Israël: je moet eruit, je moet met me mee. En God liet Sodom los. Want er zou vuur uit zijn mond uitgaan. Uit de mond van de getrouwe getuigen. Nou, vuur uit de hemel, maar dat is hetzelfde natuurlijk. En het verwoeste Sodom, maar het zou niet komen over Lot. Want Lot was een rechtvaardig man. Nou, hij woonde op een wat merkwaardige plaats. Dat had niet gehoeven. Maar geen woord erover, hè? Dat doet de Heer ook niet. De Heer zegt alleen: nou komt het oordeel, dus nou moet je eruit. En zo hoorden het. En precies hetzelfde is waar vandaag, want het oordeel Gods is over de wereld gekomen en is bovendien daadwerkelijk geïllustreerd in de kruisiging van onze Heer Jezus. Mijn vader zei dat altijd. Hij zei: als je wil zien hoe God over de zonde denkt, dan moet je kijken naar het kruis, wat daar gebeurd is. Daar oordeelde God de zonden der wereld en dat oordeel is niet herroepen, maar het is nog van kracht. En daar liet God de wereld los. Het was de Heer Jezus die daar zei, namens de mensheid: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar God heeft nog steeds die mensheid verlaten. Hij zendt zijn woord, hij heeft het ons gegeven. Hij spreekt ook niet meer actief, ik heb het gisteren ook gezegd. Hij heeft zijn woord gegeven, hier is het en je zoekt het maar uit. En wie zoekt zal vinden. En wie niet zoekt zal ook nooit vinden. God spreekt niet meer, God heeft de wereld losgelaten. En wat ons betreft, we hebben maar één boodschap. Namelijk dat we uit zouden gaan. Deze wereld zou verlaten om de eenvoudige reden dat God die wereld verlaten heeft. Ja, ik hou niet van politiek, maar ik moet me wel beheersen. Want anders zou ik er wat het een en ander over vertellen. Hè? Over die rare gedachtenkronkels die mensen er soms op nahouden. Dat ze menen God te moeten vertegenwoordigen hier in deze wereld. En dan blijkt ten aanschouwen van de hele wereld dat God met hen niet is. En als wij twee getuigen hebben zo nodig in de Tweede Kamer, zal ik maar zeggen, dan weten ze niet anders te doen dan met elkaar ruzie te maken. Maar bij twee getuigen zal alle woord bestaan en ze spreken elkaar tegen. Wiens getuigen zijn zij dan? Sorry, maar dat is toch eerlijk of niet? Ja goed, we moeten niet meteen allemaal buiten vertellen, want dat is de bedoeling ook niet. Ik bedoel ook niemand te beledigen of wat ook, maar ik wil het u alleen maar voorhouden. Zo zit het nou eenmaal. Dat is gewoon een eerlijke waarneming van een buitenstaander, want zo beschouw ik me dan maar. Maar ik heb het van heel andere buitenstaanders precies zo horen vertellen, want ik bemoei me daar nooit zo mee. Maar ze vertellen het me wel. Zo gaat het. Waarom? Omdat God de wereld heeft losgelaten. Als je met God verbonden wil worden, dan moet je uitgaan. het land uit. Ik zou zeggen, dan moet je gaan over de Jordaan. En dat is precies wat gebeurde. Want Elia doet niet anders dan tot Agab zeggen, de hemel zit dicht, totdat ik het weer zeg. En in de praktijk zou dat zijn 3,5 jaar. Dat is de andere kant van het verhaal dus, hè? Nou, en wat gebeurde dan? Daarna geschiedde het woord des Heren tot hem, tot Elia dus, zeggende, vers 3 van 1 Koningen 17. Ga weg van hier. Je zegt niet, Elia, je moet hier blijven, het gaat zo slecht met het land. Er moet toch iemand zijn die ze nog het evangelie brengt? Zei de Heer niet. Hij zei, ga weg van hier. Hij wordt niet uitgezonden om zending te bedrijven. Het is duidelijk dat Israël tot zendingsgebied verklaard zou moeten worden. Maar de Heer stuurt die zendeling niet. Hij was er een, hij haalt hem weg. Oh, er waren er nog 100, dat weet u misschien, hè? In 2 groepen van 50. Hè? Niet bij 5, zo gingen ze uit Egypte, maar bij 50 was het hier, hè? Maar voor de betekenis is hetzelfde. En ze waren verborgen. Ze traden niet naar buiten op, ze waren verborgen. Ze werden gezocht. En ze verscholen zich in de spelonken, zo moest het ook. Maar goed, dat is hoofdstuk 18, vers 13, dus daar ben ik niet aan toe. He, ga weg van hier, zegt de Heer tot Elia. Precies zoals hij het zei tot Abraham, want de Heer had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap in uw vaders huis. En precies zoals de Heer zei tot Jacob, ik zal met u zijn, ik zal u zegenen, enzovoorts. En dat was toen Jacob op de vlucht was naar, over de Jordaan, precies, ja, naar Haran. En naar Laban dus, hè. Ga weg van hier. En zoals de Heer zei tot Israël in Egypte, ga weg van hier. En ze moesten ook, nou, niet over de Jordaan, want die was daar niet. En dus gingen ze over de Rode Zee, door de Rode Zee, de wateren door. Het was precies hetzelfde verhaal. Eruit. Abraham kwam over de Eufraat. En Israël kwam over de Schelfzee. Ja, Jacob kwam over de Jordaan. En zo. En over de Jabok niet te vergeten. Ook een grensrivier van Gilead, in dezelfde buurt. Hè? Het verhaal herhaalt zich steeds. Ga weg van hier. En als de Heer straks verschijnt op de Olijfberg, dan zegt hij, ga weg van hier. Dwars door de Olijfberg heen. En ook weer dwars door de Jordaan heen, uiteraard. Maar dat komt nog. Ga weg van hier. En wend u naar het oosten. Zo gaat dat als je Israël verlaat. De Jordaan over, dan ga je dus naar het oosten. Wend u naar het oosten en verberg u aan de Bekrit die vooraan de Jordaan is. Nou, wend u naar het oosten. Nou, dat is een tisbiet. Hij keert weer. Hij draait zich om. Hij gaat terug. Dat betekent het. Dus hij wendt zich. En hij gaat dan naar het oosten. Maar oosten, dat is een mooi woord natuurlijk, maar in het Hebreeuws betekent het feitelijk de oorsprong. Kedem. Oosten is oorsprong. Oosten, dat is waar de dingen vandaan komen. Moet ik altijd lachen, want dan heb je wetenschapslui die zeggen, de mensheid vindt eigenlijk zijn oorsprong in het oosten. En dan zeg ik, ja, vertel me wat. Want eenmaal schiep God de mens en dat is het oosten. He? Dat het geografisch ook het oosten was waar de Heer dat deed, dan zeg ik, ja, dat zal dan dus wel. He? En men zegt, de menselijke beschaving komt uit het oosten. Datzelfde oosten, dan zeg ik, ja, dat klopt. En de wijzen komen uit het oosten. Dan zeg ik, ja, natuurlijk, want de vrezen des Heeren is het beginsel der wijsheid. Natuurlijk komen die uit het oosten. Want uit het oosten komt God zelf. Want het oosten, Kedem, is namelijk de oorsprong. En daarom, Elia moest weg en hij moest naar de oorsprong. Hij moest bekeren, om zo te zeggen. Hij moest teruggaan naar waar hij vandaan kwam, naar God zelf uiteraard. En geografisch wordt het uitgebeeld doordat hij ging naar het oosten, de Jordaan over. Maar hij moest wel bij water zijn uiteraard en dus was het bij de Bekrit. Dat is verhaal, maar het oosten is altijd de oorsprong der dingen. En als de Heer verschijnt aan Israël in de toekomst, wanneer hij zich niet langer verbergt, dan komt hij. Precies, hè. Zacharia 14 staat er uitdrukkelijk bij. Daar komt hij. Daar staat er, dan zullen te dien dagen zijn voeten staan op de Olijfberg. Olijf. We hadden het al over olijven vandaag, hè. Olijftakken. Wel, op de Olijfberg. Die voor. Dus dat is oorspronkelijk, hè. De voor. Die voor Jeruzalem ligt. Tegen het oosten. Staat er allemaal bij. Dus je kan het niet missen, het staat er uitdrukkelijk genoeg. Als de Heer verschijnt, verschijnt hij op de Olijfberg en dat is oostelijk van Israël. En toen ooit de heerlijkheid des Heren uit Israël en uit Jeruzalem verdween, staat erbij dat die heerlijkheid rustte, stopte op de berg die oostelijk van Jeruzalem ligt. Eveneens diezelfde Olijfberg. Zie? En toen de Heer zich terugtrok uit Israël zelf in het verleden, de Heer Jezus, toen ging hij terug naar het oosten. Nou, hij deed dat elke avond eigenlijk, in de dagen van de Lijdensweek. Maar ik bedoel nou in verband met Hemelvaartsdag, hè. Hij ging terug naar het oosten, naar de Olijfberg. En op de Olijfberg werd er ook geovernacht enzovoorts. Het was allemaal naar het oosten. En daar, vanaf de Olijfberg, voer hij ook op ten hemel. Hij ging terug naar het oosten, terug naar de oorsprong, terug tot God. Hij ging terug naar waar hij tevoren was, zegt Johannes. Nee, zegt de Heer in het Johannes-evangelie. Wat zou het zijn als de Zoon des Mensen terugging naar waar hij tevoren was? Wel, naar het oosten. En als hij in de toekomst weer verschijnt, dan komt hij in het oosten op de Olijfberg. Maar voor het dat gebeurt, komt de grote verdrukking. En waar komt die vandaan? Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, Matthäus 24, en schijnt tot het westen. Nou, al zo zal ook die verdrukking zijn. Daar komt het op neer. Het komt allemaal uit het oosten. Nou, dus Elia moest terug naar het oosten, terug naar de oorsprong. Elia Tisbiet keerde inderdaad terug. En in het oosten werd hij verborgen. Maar ja, Elia vreesde de Heer, was dus wijs en hoorde ze in het oosten thuis. Zie? Nou, en daar werd hij verborgen aan de beek Kritstaden. Eigenaardig, hier staat verberg u, maar het woord verbergen is het normale woord voor verbergen in de Bijbel, namelijk satar, waar de naam Esther dus ook van afgeleid is. Het is het Hebreeuwse equivalent van het Griekse mysterion, verborgenheid, het geheimenis, waar, uit de nieuwe vertaling, de verborgenheid waar Paulus het steeds over heeft, de verborgenheid ook waar de Heer Jezus het over heeft, de verborgenheden van het koninkrijk. Kortom, het is het woord wat ook gebruikt wordt voor het verborgen koninkrijk van de verborgen Christus in onze dagen, nu. Want het verhaal is dat als men deze wereld verlaat en de rug toekeert, dan wordt men verborgen. Precies zoals Colossens ook zegt, waar staat dat ons leven met Christus verborgen is bij God. Wel, dat woord verberging wordt hier dus ook gebruikt, en het heeft dan ook meteen de betekenis van schuilplaats. En als de psalmist zegt, welzaligheid die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, dan gebruikt hij dit woord, satar. Dat wil zeggen, welzaligheid die in de verborgenheid van de Allerhoogste is gezeten. En als er ooit iemand in de verborgenheid van de Allerhoogste zit, is het de Heer Jezus nu in deze bedeling van de satar, de bedeling van de verborgenheid, zoals die genoemd wordt in Efeze 3. Maar het principe blijft dat als men getrokken wordt uit de tegenwoordige boze eeuw, waarvan Agab, dan wel die broer, dan wel Satan, de God en de vorst is, wel, als men daaruit getrokken wordt, komt men terecht in de verborgenheid. Dan wordt men verborgen. Dan heeft men een schuilplaats. Dus men afgezonderd van de wereld. En als Israël in de toekomst, in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen, schuilplaats zoekt en dus Palestina verlaat, en die op het dak is komen niet af en zo, u kent dat verhaal, hè? Wanneer de gruwel der verwoesting wordt opgericht, dan moet men vluchten naar de woestijn, en dan blijkt er inderdaad in de woestijn een schuilplaats te zijn. Een verborgen plaats. Een verborgen plaats uiteraard in de spelonk, in de rots. Nou, in Petra, maar dat is de rots uiteraard, hè. Zoals hier de profeten verborgen waren in spelonken. Maar hier hebben we Elia, en die wordt ook verborgen aan de beek Krit, staat er. Wel, een beek is gewoon een stroom van water. Een waterstroom, en elke beek is nu eenmaal een uitbeelding van het woord van God. Wat van boven naar beneden stroomt, wat van de hemel komt naar de aarde, om zo te zeggen. Het woord Gods is het wat uit de hemel is nedergedaald. Daar is alle water, alle stromend water een beek van, een beeld van. Alleen normaal is dat het gaat om de Jordaan. Waarbij, maar de Jordaan is een beeld van het woord in het algemeen, in verband met de wereld ook in het algemeen. Terwijl deze beek Krit, maar ook de beek Jabok, uitbeeldingen zijn van het water wat er is buiten de legerplaats. Zeg genadig, want buiten de legerplaats is water, hoor. De Jordaan is het water in de lege plaats. Maar de Krit en de Jabok zijn beelden van... en de Kidron, er zijn er een paar meer... van het water wat is buiten de lege plaats. Dat water stroomt allemaal naar de Jordaan. Het hoort er allemaal bij. Hè? Maar voordat het bij de Jordaan is, hebben wij het al. Want wij zitten aan de Krit of aan de Jabok of aan de Kidron... of hoe ze dan maar heten mogen. Hè? Ja, dat is waar. Het heeft iets te maken met eerstelingen enzovoorts ook, hoor. Ja, kijk, ja... Je weet nooit waar je beginnen moet met het vertellen van deze dingen natuurlijk. Hè? Maar goed, laten we maar hebben dan over deze beek Krit. Krit betekent een snede. Letterlijk. Men zal wel zeggen dat het een diepe soort ravijn is. Een soort uitsnijding in de grond. Waardoor dan dat water. Dat zal dan ook wel. Zoals Jordaan komt van Jarat. En dat betekent dat het naar beneden gaat. En dat zal wel, want alle water gaat naar beneden. Maar er zit veel meer aan vast natuurlijk. Hè? Die Krit is een afsnijding. Maar dat betekent dat degenen die bij die beek Krit zijn. Die zijn zelf afgesneden. Oh, natuurlijk. Het is een afsnijding van de Jordaan, om zo te zeggen. Maar het principe blijft dat degenen die schuilen aan de beek Krit zijn afgesneden van Ur der Chaldeeën, want het gooit helemaal weer door elkaar. En afgesneden van Egypte en afgesneden van het dode lichaam, de ongelovige Joodse natie bedoel ik. Ze zijn afgesneden van landmaatschap en vadershuizen, ze zijn er buiten, er is water. Buiten de lege plaats. Weet u, bij Israël in de woestijn was er zelfs water buiten de lege plaats. Ja, nou, er zat wat as door. Hè? Ja. Ja, het was het water der ontzondiging. Wat bewaard werd buiten de lege plaats. Het water vermengd, was levend water, vermengd met de as van de jonge koe. En met wierook en hyssop. Hè? Ja, ja. Het werd bewaard buiten de lege plaats. Opdat degene die, notabene, binnen de lege plaats verontreinigd zouden worden. Want in de lege plaats word je verontreinigd. Die zouden buiten de lege plaats gereinigd kunnen worden. Nou, hier heb je hetzelfde beeld. Elia kan vluchten buiten het land. In het land wordt men verontreinigd, maar buiten het land is de reiniging. In het land wordt het woord van God verkracht, maar daarom komt er ook geen water meer. Geen regen uit de hemel en de Jordaan zal dus ook wel opdrogen. Maar buiten het land is er de beek Krit en daar is water genoeg voor degene die het nodig heeft. En dat is precies de positie van de gelovigen altijd. Niet alleen in de dagen van Elia, maar het is altijd zo geweest dat de gelovigen buiten de lege plaats stonden, een aparte positie innamen, niet behoren tot de massa, zal ik maar zeggen. Ze zijn altijd een minderheid geweest. Democratie is trouwens iets heel gevaarlijks voor gelovigen. Nog even in aansluiting op wat ik net heel voorzichtig naar voren heb gebracht. Hè? Democratie is heel gevaarlijk, want gelovigen zijn een minderheid. Ja. Maar ze zijn altijd die minderheid geweest, maar toch wordt er voor hen gezorgd. Niet bij meerderheid van stemmen uiteraard, maar gewoon omdat God kiest voor gelovigen. Dat weten wij niet meer, want we vragen ons af wie God kiest en wie er uitverkoren is. Maar God kiest gewoon gelovigen uit. Alle gelovigen zijn uitverkoren, God geeft hen wat ze nodig hebben. Water uit de beek. Water uit de beek Krit. Een afsplitsing. We zouden bijna zeggen, Krit kun je vertalen met sekte. Dat is precies hetzelfde hoor. Sekte. Dat is een snede. Een sectie, een snede is dat. Een afsplitsing. He? Klinkt wat raar, maar zo is het nou eenmaal. Dus verberg u aan de beek Krit, een afsplitsing. En daar staat hem, die voor... Ja, vooraan. Vooraan de Jordaan. Als iets vooraan de Jordaan is, waar is het dan? Weet u het dan? Niet de kaart erbij halen natuurlijk, maar gewoon even. Als iets vooraan de Jordaan is, weet u het dan? Dat betekent niks. Er staat gewoon dat het voor de Jordaan is. Alleen de vertalers begrijpen dat niet. Maar dat is, zo is het nou eenmaal. Het is voor de Jordaan. Dat betekent het ligt aan de andere kant van de Jordaan. Aan de oostkant. Want voor is oost, is oorsprong enzovoorts. En de beek Krit ligt aan de oostzijde van de Jordaan. Daar moest hij naartoe. Hij moest dus het land uit de Jordaan over. Terug naar de oorsprong. En daar is de beek Krit. Ik wil nog een ander voorbeeld geven. Als je nou leeft onder de wet... En je wordt door de wet verontreinigd, want de wet veroordeelt je te dood. Dat is makkelijk zat, zo is dat nu eenmaal. Simpel zat, zeggen de Friese, heb ik gehoord. Simpel zat. Hè? Nou, stel nou dat je leeft onder de wet en je wordt daardoor verontreinigd. Je bent dus doodschuldig, wat moet je dan doen? Eenvoudig uitgaan buiten de legerplaats. Waarheen? Nou, gewoon verder terug. Meer naar voor. Verder terug. En waar kom je dan terecht? He? Bij Abraham kom je dan terecht. Niet bij Mozes, de man die de wet gaf. De wet heet in de Bijbel de wet van Mozes. Maar dan kom je terecht bij Abraham. Want God sloot dan weliswaar een verbond via en met Mozes. Maar hij sloot al veel eerder een verbond met Abraham. En let er goed op. God wordt nergens genoemd de God van Mozes. Maar God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. God is niet de God van de wet in de eerste plaats. God is een God van genade. Ja, God is een genade God. Er staat nergens dat God een wettisch God is. God is een genade God. Dat is door de wet en dus binnen de lege plaats en binnen de Joodse natie eventueel. Maar binnen het hele systeem van dat volk wat leeft onder de wet. Wanneer men daar onrein wordt, is er maar één weg om verlost te worden. Dus uitgaan buiten de lege plaats en je moet verder terug naar Abraham. En naar het verbond der genade. Een verbond waarin God zegt dat hij ieder die gelooft rechtvaardigt. Want geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, daar gaat het om. Dus we moeten gewoon veel verder terug. Er is grote verwarring over als mensen praten over het verbond en weten ze toch nooit over welke ze het hebben. Ja, dat is nou eenmaal zo. Maar wij moeten dat precies weten. En als wij gerechtvaardigd worden op grond van het een of andere verbond, dan is dat niet op grond van de wet, maar op grond van het verbond met Abraham. Want het verbond met Abraham wordt vervuld in wat dan heet het nieuwe verbond. In het verbond met Abraham wordt beloofd nieuw leven. En er wordt beloofd een nieuw verbond. Een nieuw verbond ter vervanging van een oud verbond. En het oude verbond is het verbond van de wet. En u ziet, als men maar verder teruggaat naar de oorsprong. Als men terugkeert tot God. Als men tisbiet is en wederkeert, komt men vanzelf terecht bij een God die genadig is. En die geloof rekent tot gerechtigheid. En dan blijkt dat als we dat doen, dan komen we terecht, weliswaar buiten het land, maar bij de Bekrit. En het leuke is, Krit en Jabok waren de grenzen van Gilead. En het blijkt dat Elia dus teruggekomen is bij waar hij werkelijk vandaan kwam. Eigenlijk in zijn geboortestreek, hè? En wat gebeurt daar? Wel, de Heer zegt gewoon, het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. Dus daar is een water. En ik heb de raven geboden dat ze u daar onderhouden zullen. En dan staat er zo mooi in vers 5. Hij dan ging heen en deed naar het woord des Heren. Alsof het vanzelfsprekend is, hè? Maar voor een gelovige is dat vanzelfsprekend. Hij dan ging heen en deed naar het woord des Heren. Want hij ging en woonde bij de Bekrit, die voor de Jordaan is. En de raven bracht hem 's morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees, 's avonds. Ja, brood en vlees, hè? Hij mocht alles eten. God bracht het hem. Nou ja, ik wijs er maar even op, het heeft er niet veel mee te maken, met brood en vlees. En 2 keer per dag, 's morgens en 's avonds. He? Hij kreeg 's morgens een Engels ontbijt, denk ik wel eens. He? Brood en vlees, en 's avonds kreeg hij weer brood en vlees. Alleen het drinken viel tegen, het was maar water. Maar goed, daar zullen we het verder maar niet over hebben. Het was in ieder geval goed genoeg, hij werd er verzorgd. Brood en vlees ontving hij daar. Ik moet altijd denken aan Melchizedek toch, hè? Die verschijnt zomaar ergens en die bracht voort brood en wijn. Als God verschijnt, als de Heer verschijnt, dan brengt hij voort middelen om te leven, levensmiddelen. Hij geeft leven. En hier werd een man afgesneden van zijn volk, een afsnijding, krit, afsnijding is eigenlijk dood, want dat betekent zoiets, krit, afsnijding is feitelijk dood, maar in plaats van kreeg hij wel degelijk juist daar leven. Waar hij zijn leven opgaf, behield hij het. En zoals Israël afgesneden werd van de vleespotten uit Egypte, kwam het in de woestijn en het kreeg het manna uit de hemel en het water uit de rots en het bleef toch leven. Dus het verhaal van die dolfijn waar ik het over had, hij wordt uit het water gehaald en hij gaat niet dood. Hij kan toch leven. Zoiets is dit ook. Hij kreeg brood en vlees. Voor de statistiek zal ik er dan nog eens wat bij vertellen. Als je brood en vlees bij elkaar optelt, dan krijg je 580. Dat is niet duur natuurlijk. Krijg je 580. En 580, ik haal het nu maar even gemakshalve aan, want die 5 en die 8, die hadden we al, hè? Er staat alleen een 0 bij achter. Maar 580, daarin zit de 50 en de 8. Beide spreken over wat ligt na de 7. En ik zei al, de geschiedenis van Elia en Elisa is tegen de achtergrond van een wereld van 7. De wereld van de 7 dagen. De wereld van Jericho. Maar als Elia uitgaat, buiten de legerplaats, als Elia uitgaat, terug de Jordaan over, dan komt hij in een andere wereld terecht. Dan blijkt de wereld van een 8 te zijn. Dat ligt voorbij de wetmatigheden van deze wereld van 7. En hij krijgt daar brood en vlees. Hij krijgt daar 58. Of zo u wilt, 580. Ja, die getallen komen vaker in de Bijbel voor. Ook in die buurt. Maar daar ga ik het allemaal niet over hebben. Het gaat maar om het principe. Dat wat hij daar krijgt is de uitbeelding van het eeuwig leven. Pas wanneer men afgesneden is uit het oude, dan ontvangt men het nieuwe. Maar dat is de grote lijn van het verhaal van deze wereld. Men is onderweg naar iets nieuws. Men moet afgesneden worden van het oude om het nieuwe binnen te gaan. Dat geldt voor de hele schepping. Het geldt voor de individuele mens. Het wordt hier geïllustreerd in de eerste gebeurtenissen in het leven van Elia die ons vermeld worden. Hij kondigt aan dat God de wereld verlaten heeft eigenlijk, althans het land heeft verlaten. En dus gaat Elia uit en buiten het land vindt hij dan inderdaad leven. En u weet wat er gebeurde toen de Heer datzelfde zei als wat ik nu zeg. In Lucas 4, we hebben het gelezen. Hij zegt, er waren vele weduwen in Israël, maar Elia werd maar gezonden tot die buitenslands. En er waren vele melaatsen in Israël, maar alleen die buitenlanden naar Aman werd genezen. Kortom, God gaf zijn zegeningen niet in het land, maar buiten het land, met als praktische toepassing van deze preek van de Heer in Lucas 4. Als je niet uitgaat buiten je land en je maatschap en je vaders huis, zul je van de Heer geen enkele zegening ontvangen. Want het leven is daar pas. Dat bleek ook, want prompt probeerden ze hem toen te doden. Want in het land was alleen de dood, en daar stierf hij ook. Maar buiten het land zou leven zijn. En dat is in feite nog zo, want we zitten hier in Nederland met een verzameling heidenen bij elkaar. In de Bijbelse betekenis van het woord. Tot wie de zaligheid gekomen is. Buitenslands. Aan de Bekrit. Niet onder de wet. Eventueel de Jordaan. Maar aan de Bekrit. Afgesneden. Het christendom wordt beschouwd als een Joodse secte. Oorspronkelijk in handelingen, als een afsplitsing van het Jodendom. En in zekere zin is dat natuurlijk waar. Maar juist daar, in die afsplitsing, aan de Bekrit, daar zijn er de raven die ons brood en vlees brengen. Tweemaal per dag, wat meer dan genoeg is. En over die raven heb ik het dan vanavond wel weer. We zullen eerst de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat we deze waarheden mogen leren verstaan. Dat we mogen leren zien dat u leven geeft aan een ieder die bereid is zijn leven in deze wereld op te geven. We danken u dat u ons ander leven geschonken hebt, eeuwig leven. We danken u dat we mogen leren uit uw woord, dat u de wereld zo lief gehad hebt dat u uw zoon gegeven hebt. Gezeten aan uw rechterhand, op de troon der genade, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Opdat een ieder die in die zoon gelooft en die opziet naar deze verhoogde slang, dat die eeuwig leven ontvangt ter vervanging van het oude. En we danken u, Vader, dat we die weg ook mochten gaan. Dat we dat woord hebben mochten ontvangen, het woord mochten horen en ons eigen mochten maken. En dat we daardoor dat goddelijke leven hebben ontvangen, der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. We danken u dat we ons mogen bevinden aan deze Bekrit. En dat u ons daar voedt, dat u ons alles geeft wat wij nodig hebben. Omdat u omziet, weliswaar niet naar de wereld, maar wel naar degene die door genade uw eigendom geworden zijn. We danken u daarom dat we dat op deze morgen, deze morgen van de eerste dag der week mochten bespreken en daarbij mochten denken aan de opstanding uit de dood van onze Heer en Heiland die ons voorgegaan is en onze voorste leidsman geworden is. Een leidsman die ons brengt naar een nieuwe schepping. We danken uw vader dat we deze dingen mogen leren kennen. En dat ze deel mogen worden van ons leven. En dat daardoor uw naam ook in ons leven mag groot gemaakt worden. We brengen ook het verdere van deze dag bij u. Richt u ons ogen op uw vader. Wees u in ons midden. Opdat ons denken en onze daden gericht zouden zijn op u. Die leeft en die deze wereld hebt overwonnen. Amen.